juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. In het Schotse Glasgow komen deze twee weken zo'n 30.000 mensen bijeen op de klimaattop COP26. Zo ook de Britse prins Charles.
The COVID-19 pandemic has shown us just how devastating a global cross-border threat can be. Climate change and biodiversity loss are no different. In fact, they pose an even greater existential threat.
Wij van BNR De Wereld zijn afgereisd naar Wageningen voor een speciale klimaatuitzending vanuit Lumen op de campus Wageningen Universiteit. En we staan op een schitterende binnentuin. En wel met aan tafel Tim van Hattem, programmaleider Klimaat aan de Wageningen Universiteit. Tom Middendorp, voorzitter van de Internationale Militaire Commissie voor Klimaat en Veiligheid en voormalig commandant der strijdkrachten. En Jillis van der Beukel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom heren, fijn dat u er bent in deze prachtige binnentuin. Ik ga eerst naar meneer Van Hattem, want het is uw binnentuin en uw universiteit. Dus fijn dat we hier mogen zijn.
Welkom.
Meteen maar even, de lat voor die klimaattop die wordt net als in Parijs en eigenlijk op al die voorgaande toppen enorm hoog gelegd. Maar dan hoor je tegelijk iedereen met enorme pessimistische geluiden komen van ja, dat willen we allemaal, maar eigenlijk halen we dat helemaal niet. Wat voor gevoel krijgt u bij deze top?
Nou, het is een hele belangrijke top. Het is ongelooflijk belangrijk dat hier hele duidelijke, strakke afspraken gemaakt worden over hoe we onder die 1,5 graad gaan blijven. En tegelijkertijd is er een zorg of we dat gaan halen. En deze top is een soort moment van de waarheid toch wel een beetje.
Ter illustratie even, we horen nu, er is geen luchtalarm. Het klimaat is niet het einde van de wereld. Het is iets wat wel een beetje blijkt. Het is een zonnedak dat automatisch dichtgaat omdat hier op die binnentuin de zon is gaan schijnen. Heeft het iets te maken met het klimaat, opwarming van de aarde, dat we dit nu meemaken?
Nou ja, we zitten hier wel in een soort van broeikas. En de hele klimaatverandering gaat natuurlijk over het broeikaseffect. Nou, dat ervaren we hier een beetje en dat proberen we te voorkomen met deze zonneschermen.
Ja, nog even een vraagje. Die top is gigantisch en het zijn 30.000 mensen. Er zijn 193 landen. Dan denk je, nou, dat is wel een hoop, 30.000 man. En dan China en Rusland ontbreken, althans hun staatshoofden ontbreken. Is het in deze aanpak niet een beetje gedoemd te mislukken?
Nou, je hebt internationale samenwerking nodig. Het is ongelooflijk complex. Maar je hebt internationale afspraken nodig om dit wereldwijde immense probleem aan te pakken. Dus gedoemd te mislukken. Ik denk dat het de enige mogelijkheid is om vooruit te komen.
Ook met zoveel mensen, 30.000 mensen. Dat is veel hoor.
Nou ja, er gebeurt natuurlijk in de schil rondom de onderhandelingen gebeurt van alles. Hè. Er zijn allemaal onderzoekers en NGO's en organisaties die sessies houden, presentaties geven. Maar het gebeurt uiteindelijk in die binnenruimte waar de onderhandelingen plaatsvinden. Dat zijn er geen 30.000.
Tot Middendorp, u was de afgelopen twee dagen een van die 30.000, zou ik maar zeggen. Hè?
Nou, ik zit niet in de top zelf hoor, maar we hadden wel een event daaromheen georganiseerd.
Ja, wat hebt u gezien? Vertel, geef eens uw indrukken.
Nou, waar wij ons heel erg over hebben ingezet om eigenlijk de veiligheidsdimensie van klimaatverandering, om dat ook op de agenda te krijgen. We zijn heel erg in contact geweest met de Engelsen. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een zo'n high-level event met een hele reeks aan ministers en hoogvertegenwoordigers om vooral eens kijken wat veiligheidsimplicaties heeft klimaatverandering. Ja,
u bent militair, dus als u zegt veiligheid, dan denk ik meteen, oh jee, er komen troepen of tanks of zo. Wat bedoelt u, hoe definieert u veiligheid in deze context?
Nou, ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen dat die toenemende droogte en al die overstromingen en de zeespiegelstijging een enorme impact heeft op landen. En met name op de menselijke veiligheid in landen. Mensen worden weggedreven van landen waar ze al eeuwenlang hun geld hebben verdiend en moeten ergens naartoe. De gronden worden gewoon te droog, ze kunnen daar geen landbouw meer uitvoeren, ze kunnen hun vee niet meer onderhouden, gaan naar andere regio's toe en dat geeft allerlei spanningen. Dus dat geeft migratiestromen. Die worden migratiestromen voorspeld van honderden miljoenen mensen. Ja. Als je nagaat dat we nu al een probleem hebben met een paar duizend migranten, dan kan je voorstellen wat daar de impact van is. Maar wordt daar ook, mensen verliezen perspectief, verliezen geloof in hun overheid. Ook dat geeft allerlei interne spanningen in landen.
Dus en er is ook een voedingsbodem. Eigenlijk kun je zeggen dat dit soort een klimaatdrama en een oorlog liggen niet zo heel ver uit elkaar.
Nee, je oorlog heeft vele oorzaken. En een van die oorzaken is natuurlijk falende overheden, etnische verschillen. Maar klimaatverandering is een soort aanjager van conflicten.
Ja. Jillis van der Beukel, zeg je klimaatopmerking of opwarming, dan zeg je uitstoot, dan zeg je fossiel, dan zeg je energietransitie. En dat terwijl we helemaal nog niet zonder die fossiele brandstoffen kunnen. Hoe kijkt u nou naar deze top?
Ik zie de spagaat tussen wereldleiders die de ene dag op maandag zeggen van nou, wij moeten meters maken, wij moeten behalve doelstellingen ook een echt uitzicht hebben op dingen die werken, om de uitstoot van broeikasgassen omlaag te krijgen. En ik zie ze op dinsdag, een dag later, aan de telefoon hangen met Saudi-Arabië van iets meer olie graag. Ja. Op korte termijn. Hè? Of bij Poetin iets meer gas.
Ja, en ook olie trouwens.
Ja. En ook olie, ja. Allebei. Maar Het gaat vooral over gas op dit moment.
Oké, maar dan, dit is uw materie, u bent daar voortdurend mee bezig. Hoe beoordeel je dat dan? Want voor allebei is heel veel te zeggen. We kunnen wel roepen, we willen morgen alleen nog maar windmolens en zonnepanelen en ga zo maar door. En kernenergie, komen we nog apart over te praten. Maar goed, maar het is er allemaal nog niet, of het werkt niet, of het waait niet, of er is niet voldoende zon of andere omstandigheden. We hebben die olie en gas en kool nodig nog.
Dus er is een groot spanningsveld tussen het kleine carbon budget wat we nog hebben en de grote hoeveelheid olie en gas die we nu nog gebruiken en die we niet snel omlaag zien gaan. Dat is wel een van de dingen die langskomt in de energiewereld. Het aanbod van westerse bedrijven, dat wordt wel minder. Het energieagentschap merkte op, dat is een van de weinige dingen die wel in lijn is met een 1,5-graad scenario. Maar die vraag is constant. We zijn voor de olievraag, we hadden het derde kwartaal van de BP een paar dagen geleden. Die olievraag is weer terug op het voor-corona-niveau.
Ja.
En die gasvraag is er al boven.
Ja. Goed, ik sprak wel in de Amerika-podcast met Jan Posma, collega. En die was in Los Angeles en die zag daar een tankstation met 30 snellaadpalen op een rijtje. Dus als je zoiets hoort, dan denk je, nou, dan wordt er ook wel hier en daar geluisterd.
Ik zag recent een andere foto van een tankstation.
Ja.
Daarop stond een hoge prijs en een foto van Joe Biden. En daaronder de tekst, jouw schuld.
Ja. Ja, het is allemaal zijn schuld, weet ik. Dat is een zeer populair thema. En daar heeft hij ook op het ogenblik electoraal bij die tussentijdse verkiezingen zeer veel last van. Meneer Van Hattemel, ik wil heel even graag praten, dat kan niet anders, over mythe, werkelijkheid, manipulatie, angst, Calvinisme. Dat hele pakket wat allemaal samenkomt als je praat over klimaat. En de vraag is een hele simpele, en hij ligt voor de hand, maar ik moet toch stellen, hoe groot is echt de invloed van de mens?
Ja, dat is nu eigenlijk onomstotelijk vastgesteld. Hè, dat de wetenschap roept dat al een hele tijd.
Maar u begrijpt dat ik de vraag stel, hè? Want hij wordt 100 keer gesteld. Ik kom direct nog wel even op, ja. Toch?
Ja. Kijk, in het laatste IPCC-rapport, het zesde assessment-rapport van het IPCC, is heel duidelijk geconcludeerd dat de mens onomstotelijk een hele belangrijke bijdrage levert aan deze klimaatproblematiek waar we nu in zitten.
Ja.
Dus daar is eigenlijk, ik denk dat we die fase nu voorbij zijn, dat we daarover kunnen discussiëren. Het is nu, we weten dat het klimaat aan het veranderen is. Dat het eigenlijk sneller gaat dan dan de modellen laten zien. Hè. We worden eigenlijk ingehaald door de modellen. We zien het om ons heen gebeuren. Het is ook onomstotelijk vastgesteld dat de mens daarvan de oorzaak is. En de enige die het probleem ook weer kan, in ieder geval binnen de perken kan houden,
is de mens.
Is de mens, dat zijn wij.
Ja. Nog een ding, 95 miljoen jaar geleden geloof ik waren er geen ijskappen. Het was allemaal gesmolten. Maar goed, er waren er ook geen mensen. Maar ik wou maar zeggen, zit er ook niet iets cyclisch gewoon in de atmosfeer, in het heelal? Ik stel de vraag, ik weet het antwoord al, maar ik wil het toch horen.
Zeker. Kijk, het klimaat heeft altijd veranderd in de afgelopen 4,5 miljard jaar. Maar nog nooit zo snel als, als de laatste
tijd. De laatste tijd is sinds de industriële revolutie, hè, rekenen we dan, 1850, 1880 of zo.
Ja, sinds de industriële revolutie zien we echt een hele forse toename van de CO2 in de atmosfeer. Wat natuurlijk toe te wijzen is aan de fossiele emissies, hè, fossiele verbranding. Maar tegelijkertijd is ook een hele belangrijke conclusie die we wat minder vaak hoort, is dat we in de laatste 30 jaar de helft van alle CO2-emissies hebben uitgestoten.
Ja.
Dus sinds de industriële revolutie is het probleem ontstaan, maar in de laatste 30 jaar eigenlijk, sinds we zijn gaan roepen dat het klimaat gaat veranderen en dat dat een probleem voor ons gaat opleveren,
is het erger geworden.
Is het probleem alleen maar erger geworden.
Ja. Nou, nog die dingen. Overstromingen in Europa, bosbranden in Californië. Enfin, al die drama's die zich aan onze ogen voorbij trekken en waar we soms ook met onze voeten letterlijk in staan, zoals onze eigen Nederlandse burgers in Limburg. Zijn dat nou cyclische dingen? Of zegt u nee, dit is hem echt, dit is klimaatverandering? Want die temperatuurverschillen zijn zo kolossaal. Dat is meer dan 1,5 graden, als ik het zo even mag zeggen.
Ja. Absoluut. Bovendien, Nederland is al 2 graden opgewarmd. Hè? Dus die 1,5 graden is een gemiddelde over de hele wereld. Dat is ook heel belangrijk om te beseffen. Dus Nederland is al verder opgewarmd dan gemiddeld. De situatie in Limburg, hè, de overstromingen die we hebben gehad afgelopen juli. Daarvan is door een internationale groep onderzoekers bekeken of dat te wijten is aan klimaatverandering. En de conclusie is dat dat het geval is. Ja. Dus en dit soort extremen, die gaan we in de toekomst veel vaker zien. En dat moeten we dus zien.
Oké, ik probeer er nog één. La Niña. Dat is dan, je hebt El Niño en La Niño. La Niña, dat zijn die, ja, dat zijn die klimaatveranderingen die van tijd tot tijd door de eeuwen heen voorkomen. We zitten nu geloof ik in een La Niña-jaar. Heeft dat iets te maken met deze verschijnselen?
La Niña en El Niño heeft invloed op het weer over de hele wereld. Maar dit soort extreme gebeurtenissen en weersveranderingen, die zijn echt te wijten aan klimaatverandering en niet aan deze natuurlijke verschijnselen.
Dit is BNR De Wereld, live vanuit Lumen op de Katwetegen Licht, hè, trouwens, heren. Vanuit op de campus Wageningen Universiteit voor een speciale uitzending over de klimaattop in Glasgow. Te gast zijn Tim van Hattem, Tom Middendorp en Jillis van den Beukel. Veel grote wereldleiders laten zich zien in Glasgow, sommigen ook weer niet. De Britse premier Boris Johnson opende maandag een bijeenkomst in Glasgow en sprak de aanwezigen bezorgd toe.
The longer we fail to act, the worse it gets, and the higher the price when we are eventually forced by catastrophe to act. It's 1 minute to midnight on that doomsday clock, and we need to act now.
Secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, deed ook een duit in het zakje.
And it's time to say enough. Enough of treating nature like a toilet. We are digging our own graves.
Dat is allemaal enorme apocalyptische taal. Ik ga eerst weer even naar u, meneer Van Hattem. Waarom toch die verschrikkelijke apocalyptische beelden? De ondergang van de wereld en ga zo maar door. Daar bereik je toch het tegendeel mee, denk ik bijna.
Ja, kijk, we hebben heel lang heel veel moeite moeten doen om dit klimaatprobleem hoog op de politieke agenda te krijgen. En we zijn heel erg gewend om dat te doen met alarmerende berichten. En hoe alarmerender, hoe meer er naar je geluisterd wordt. En ik denk ook dat daar het hoog tijd is eigenlijk voor een nieuw verhaal. Hè? Dat we veel meer gaan vertellen wat er moet gebeuren, welke oplossingen nodig zijn om dit probleem op te lossen en wat die oplossingen ons gaan brengen. Want ja. We weten eigenlijk heel goed wat er allemaal moet gebeuren. Hè? Welke oplossingen. Er zijn een hele hoop oplossingen beschikbaar. En wat er nu moet gebeuren is dat we mensen moeten gaan overtuigen dat we ontzettend snel al die oplossingen op een hele grote schaal moeten gaan toepassen. En niet meer mensen bang blijven maken met horrorverhalen, zoals u dat zegt.
Ja, meneer Middendorp, ik ga even nu. Ik ga u allebei een reactie vragen, hoor. Maar ik vind u al die hele grote woorden en die dreigende taal en dat voortdurende, ik zal maar zeggen, inhameren op mijn persoonlijke schuldgevoel als ik een keer ergens op reis heen moet, is dat terecht?
Nou, ik denk dat het in deze fase wel voor een deel nodig was. om iedereen toch wel bewust te laten zijn dat we echt dingen anders moeten gaan doen dan we tot nu toe gedaan hebben. En dat we anders veel grotere problemen gaan krijgen. Alleen we moeten daar niet in blijven hangen. Dus ik ben het er helemaal mee eens dat we nu wel de slag moeten gaan maken van het inzien van het probleem. En ook wetenschappelijk blijven we daar vaak in hangen. Hè, dat we gaan zitten herkauwen van de analyses van het probleem. Veel meer naar oplossingen kijken en veel meer meedenken van hoe gaan we hier uitkomen. En naar hele andere concepten gaan kijken van hoe wij onze mensheid in stand gaan houden.
Ja, en u zegt, ik bind daar, want daar wil ik weer even op terugkomen, meteen dat veiligheidsaspect aan vast. Want als we het niet doen, dan komen hier miljoenen vluchtelingen naartoe en dan komen er allerlei andere geopolitieke kwesties die daarmee samenhangen. Vat ik het zo goed samen?
Ja, dat vat u goed samen, want het heeft heel veel impact. Waarmee ik het zeker geen veiligheidsprobleem wil maken, hoor. Maar ik denk dat er wel onderschat wordt wat de veiligheidsdimensie, de veiligheidsimpact van klimaatverandering is en wat voor geopolitieke invloeden dat gaat hebben.
Ja.
Alleen al het wegsmelten van het Arktisch gebied opent gewoon een compleet nieuwe arena van mensen die daar weer naar grondstoffen gaan zitten graven.
Ja. Ik wil ook nog even naar u terug. Omdat ik zit nou te denken aan iemand die woont in een oud huis. En je hoort overal om je heen, daar moet dan een ander dak op. Of je moet allerlei andere maatregelen, isolatie doen. Dat kost allemaal klauwen met geld, meneer Van den Beukel. En ook dan denk ik, je maakt mij gek of bang. Ik moet van het gas af. Dat kan helemaal niet bij mij in het dorp. Ik moet allerlei dingen doen, terwijl ik denk, en wat doen jullie daar in Glasgow met z'n 30.000 daar dan aan?
Nou ja, die 30.000, daar zou ik overheen stappen. Ik bedoel, het heeft een grote carbon footprint. Maar het mooie is als er maatregelen uitkomen die een kans hebben van slagen. En die komen er, denk ik wel. En ik denk op, terugkijkende op de discussie van de laatste paar minuten. We zijn de fase voorbij van bewustwording. We zijn denk ik echt wel bewust, zeker in Nederland, maar zelfs ook in andere landen, ook in Azië. We moeten toe naar een fase waarin we hopelijk goede informatie krijgen over alle mogelijkheden die we hebben om wat aan dit probleem te doen.
Ja, maar het moet ook uitvoerbaar zijn, dat bedoel ik eigenlijk. Dus ik schets er nou een plaatje van gewone mensen die zeggen, ja, ik zie het allemaal, ik hoor het allemaal wel, maar jullie eisen dingen van me die ik niet kan doen.
Dan denk ik, heb een beetje vertrouwen van dat wij nu op weg gaan met een energietransitie. We hebben 30 jaar om dat te volbrengen. En wij zien gewoon sommige dingen die zijn makkelijker. Zon en wind voor de stroomvoorziening, dat is het laaghangend fruit. Dat kunnen we doen. In de industrie dingen als CCS, daar kunnen we mee bezig. Dat is te doen. Elektrische auto's, die nemen nou een grote vlucht. Dat hadden we 10 jaar geleden niet kunnen denken. Dus wie weet wat er aan zit te komen voor verwarming bijvoorbeeld in bestaande huizen.
Wat er nu aankomt is een vliegtuig. Komt recht over ons heen.
Niet elektrisch.
Nee, niet elektrisch. Zo te horen.
Zo te horen niet, nee.
Doodgewone, ik denk zelfs propellermotoren, maar dat weet ik niet zeker.
Maar ook,
komt die op de verbodslijst wat u betreft?
Nou, vliegen is een van de dingen die moeilijk is. En dat is bijvoorbeeld verwarming in een gebouwde omgeving ook. Maar ook daar kunnen we al een heel eind komen met een mix van betere isolatie en hybride warmtepompen. Dat is misschien niet de prachtige 100% oplossing, maar het is wel een hele snelle 80% oplossing.
Ja.
Dus het is niet alleen maar een slecht nieuwsshow. Er zit ook wel wat goed nieuws en wat hoop tussendoor.
Van u alle drie even direct, voordat we even eruit gaan voor het nieuws. Heel snel hoor, in een paar seconden. U zegt, we zijn nu die opbouw of die bewustwordingsfase een beetje voorbij. Kom eens met 1 of 2 of 3 praktische dingen waarvan u zegt, dat kan, dat moet en dat gaan we nu doen.
Elektrische auto's, hybride warmtepompen en toch een begin maken met een waterstofinfrastructuur.
Toch ook, oké.
Ja,
in het Middendorp.
Ja, ik denk aan de veiligheidskant dat Defensie kan helpen om het voorspellend vermogen te vergroten van waar heeft klimaat welke impact en daarmee beter te anticiperen. En daarnaast kan Defensie is al eeuwenlang een aanjager van innovatie. En ik denk dat ze ook een aanjager van innovatie kan zijn op het gebied van energietransitie. Als het gaat om schepen, vliegtuigen ontwikkelen die gewoon duurzamer.
Ja. Meneer Van Hattem, ik hoor nu het woord schepen vallen. Dat zit in het hele verhaal nergens. Ook in, ik geloof dat er in Glasgow ook nauwelijks aandacht aan wordt besteed. En ik heb mij laten vertellen dat dat veruit de grootste vervuiler ter wereld is. Dus waarom beginnen we niet eerst met die mega containerschepen voordat we gaan vragen of iemand alsjeblieft een warmtepomp of een zonnepaneeltje wil installeren?
Nou, ik ben helemaal met u eens dat daar heel veel aandacht voor moet zijn. Hè, die schepen en ook de luchtvaart moet een onderdeel worden van de hele klimaatoplossingen. Maar tegelijkertijd zijn we heel erg geneigd om ons 100% te focussen op technische oplossingen. En wat heel belangrijk is, is dat we ook heel erg kijken naar de natuur als oplossing. Dus ook naar herbebossen, naar wetlands weer herstellen, naar kusten weer herstellen, mangrovenbossen weer herstellen.
Ja. Daarover zijn trouwens nu in Glasgow, geloof ik, de eerste concrete beslissing genomen over die herbossingen.
Ja, nee, er is een heel duidelijke afspraak gemaakt. Of een heel duidelijke, dat moet nog blijken. Maar er is in ieder geval een afspraak gemaakt dat er is gezegd van we willen uiterlijk in 2030 de ontbossing stoppen. En ook inzetten op herbebossing. Nou, dat is een hele mooie en hele belangrijke ambitie. En de vraag is natuurlijk of die gehaald wordt.
En kan dat? Denkt u dat het kan?
Nou ja, dat vraagt heel veel internationale ook controle en elkaar daarop aanspreken. En, ja,
ik vraag het omdat ik altijd denk, als ik betrokkenen ben in zo'n land waar dit speelt, ja, dan heb ik een veel kleinere blik. Ik heb dat hout nodig, of ik heb het land nodig, of weet ik veel. Ik heb een hele andere visie. Ja. Dan kom ik ook weer in bij meneer Middendorp terecht met het veiligheidsaspect. Mensen die daar plaatselijk zitten, die kunnen zich moeilijk druk maken over de vraag of in Washington of in Moskou de temperatuur een beetje stijgt. Toch, meneer Middendorp?
Ja, helemaal gelijk. En voor die mensen is het een kwestie van overleven. En dit is een van de weinige bronnen van inkomsten die ze hebben. Dus je zal ze ook een alternatief moeten bieden. En niet alleen maar verbieden om hun werk te doen.
Nee, ze moeten er ook hout in zien en brood. Goed, zo dadelijk na deze eerste ronde gaan we verder. We zijn live op de Universiteit van Wageningen in een beeldschone, ja, hoe noem je dit? Wintertuin?
Binnentuin.
Binnentuin. Ja. En het zonnetje schijnt. Tot zo.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom terug bij De Wereld vanuit Lume op de campus Wageningen Universiteit in een prachtige binnentuin. Wie me niet gelooft, je kunt meekijken via bnr.nl, want we hebben ook webcams. Kun mee genieten. Ik praat verder met Tim van Hattem, programmaleider Klimaat aan de Wageningen Universiteit, Tom Middendorp, voorzitter van de Internationale Militaire Commissie voor Klimaat en Veiligheid en voormalig commandant der strijdkrachten, en Jillis van der Beukel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Europa zegt het eerst klimaatneutrale continent te gaan worden in 2050. Dan moet het zover zijn.
It's our opportunity to write history. Even more, it's our duty to act now. Europe, with its European Green Deal, will spare no effort to become the first climate-neutral continent. But at this COP, we all must speed up our race to net zero. We're running out of time.
Dat zei de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Jillis van der Beukel, daar is de energietransitie heel belangrijk in. Toch zien we de vraag naar energie en daarmee de fossiele energie nog zeker tot 2030 toenemen. We hebben het daar al eerder over gehad. Maar in de praktijk, als ik om me heen kijk, dan zie ik, ja, er staan bij mij ook keurig laadpalen en je ziet steeds meer elektrische auto's en al dat soort dingen. Maar het is nog wel heel erg moeilijk uitvoerbaar. En ik ben ontzettend geïnteresseerd in de praktische kant. Die wil, denk ik, de luisteraar ook graag horen. Dus hoe krijg je het nou voor elkaar? Want u had het straks al over die spagaat. Hoe voer je dat uit?
Nou, je ziet ons vooruitgang maken. Misschien niet zozeer in het terugdringen van de uitstoot zo snel, maar wel in het identificeren van technieken waarmee die uitstoot omlaag kan. Dus het is echt heel veel vooruitgang geboekt. Afgelopen 15 jaar op het gebied van elektrische auto's, accu's, batterijen. Maar wij zijn nog vooral bezig met het identificeren van technieken die ons komende decennia erg kunnen helpen. En zon en wind in stroom, Duitse energiewende die dat heeft aangeslingerd, ja, dat is toch een beetje een succesverhaal. We hebben ook een ETS-systeem, wat echt goed werkt. Ook een beetje een succesverhaal.
Dan verhandel je als het ware de morele en praktische schuld die je in energieopzicht hebt.
Nee, hij verhandelt de echte emissie. Ja, nee, dat is substance, dat is geen symbolisme.
Okay.
En nou, dat zijn mooie ontwikkelingen. Alleen, ja, onze opgave is zo groot. Maar in ieder geval, in Europa zijn we op weg. En laten we wel zijn, of we het halen wereldwijd of niet, dat ligt niet aan Europa. Dat zal aan China, aan India liggen. Maar we zijn in ieder geval op weg in Europa. We kunnen een beetje de richting wijzen. Ja, en we kunnen toch technieken identificeren en steunen die wereldwijd ons echt vooruit gaan.
Ja, Frans Timmermans zat vorige week in dit programma en die zei ook, Donny heeft redelijk succes gehad, hè, kun je zeggen, tot nu toe met zijn Green Deal. En toen zei ik, nou, u doet het wel aardig. Zei, dat kan wel wezen, maar wij maken maar 8% van het probleem uit. Dat vond ik ook wel een ijzersterke.
Dus hopelijk kunnen we iets meer dan 8% van de oplossing uitmaken. Ja. En ik denk dat dat op dit moment ook wel het geval is. We hebben misschien historisch veel uitgestoten. We zijn heel laat begonnen. Maar we zijn nu echt wel serieus bezig met oplossingen in Europa. Green Deal, oké, moet nog uitonderhandeld worden. We zijn er nog niet. Maar het gaat wel de goede richting op. En hopelijk in Nederland ook. Want nou, we hebben heel veel dingen als in onze toolbox in Nederland. Maar er zijn ook een boel dingen die kritiek krijgen. En soms zou je wensen van, nou, wees er iets positiever over andermans oplossingen.
Meteen een voorbeeld van dingen.
Biomassa bijvoorbeeld. Het heeft een hele slechte pers op dit moment.
Ja,
in Nederland.
Ja, iedereen riep dat was de oplossing. En een paar jaar later riep iedereen, dat is een ramp, hadden we nooit moeten doen.
CCS heeft ook een hele slechte pers. Maar
wie heeft er overigens gelijk?
Biomassa is gewoon CO2-neutraal. Dus wat mij betreft, mooi. Eén van de dingen uit de toolbox, mits je het maar ook echt fatsoenlijk en goed doet. Dus inderdaad resthout en dat soort dingen. Je moet wel een bepaalde criteria aan.
Ja, dat begrijp ik. En nog even een vraagje over dingen zoals de discussie over Shell. Wel of niet Shell splitsen, de beschuldigingen aan Shell. Shell dat dan weer zelf zegt, ja, om die transitie mogelijk te maken moeten we fossiele brandstof verkopen, want we hebben het geld nodig. Er is een pensioenfonds dat zich terugtrekt, hè? ABP uit dit soort industrieën. Dat zijn allemaal kleine dingetjes die misschien samen wel hele grote dingetjes zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Nou, dat is hele grote druk op olie- en gasmaatschappijen, maar ze krijgen een heel tegenstrijdige boodschap van de maatschappij. Het ene moment is het stoppen met investeringen koet-ke-koet. En het volgende moment is, ja, maar we hebben nog steeds die vraag nodig. En dat gaat wel door. Kunnen jullie alsjeblieft een beetje leveren? Eén ding voor het voordeel van Shell. Ik zal er even bij zeggen, ik heb er ooit voor gewerkt. Dus kunt u
maar
het
meenemen. Maar meer.
Nee, nu niet meer. Oh, nee, hoor. Ook al 7 jaar niet meer. De uitstoot van broeikasgassen bij de productie van olie, bij Shell, bij olie en gas, nou, dat is echt een stuk lager dan het wereldwijd gemiddelde. En wat we nu een beetje zien is dat we de westerse olie- en gasindustrie toch langzaam beetje bij beetje de nek omdraaien. Ja, en terugschuiven, productieprijszettend vermogen naar OPEC en naar Rusland.
Ja. Ja,
en dat is contraproductief.
Ja, maar daar zit ook iets kunstmatig in. Omdat de vraag naar fossiele brandstof is niet meer een kwestie van objectief aanvraag en aanbod, maar gewoon iemand in Saudi-Arabië die de kraan wat verder openzet of weer wat verder terugdraait.
Ja, maar maakt dat voor de consumptie wat uit?
Nou, misschien wel, want de politiek kan daarop inspringen. En zeggen jullie manipuleren de markt. En dit is een prachtig moment om...
Marktmanipulatie is er zeker. Zowel van Rusland, al moet je daar een beetje voorzichtig mee zijn, en van Saudi-Arabië. Ik bedoel, laten we wel zijn. OPEC probeert al 40 jaar de markt te manipuleren.
Ja.
Dat
het is ook een kartel. Nergens in de wereld mogen kartels, behalve bij OPEC. Daar hoor je niemand ooit over. Dat mag dus wel.
Het is geen keus. Nee. Waar moet je die olie anders vandaan halen?
Ja. Nou, Amerika...
Ja, schalieolie. Nou ja, en je ziet nu dus dat schalieolieproducenten echt relatief weinig investeren in hun nieuwe productie. Want daar worden ze echt. Dat wordt ze echt wel duidelijk gemaakt door hun financiers en investeerders.
Enfin, we hebben het nu over, ik zal maar zeggen, het gevecht tussen fossiel en duurzaam. En daar zitten we middenin. Daar moeten regeringen en burgers ook uitkomen. Tim van Hattem, als u Jillis van den Beugel zo hoort, denkt u, ja, dat is ook wel een beetje mijn verhaal? Of ziet u het anders? Of gaat u hem totaal tegenspreken?
Nou, ik ga hem niet totaal tegenspreken, maar ik vind wel dat we ons veel te veel focussen op de technische oplossingen. En we hebben het nu eigenlijk heel erg ook over die energietransitie, die ongelooflijk belangrijk is. Hè? Want daar komt uiteindelijk de meeste emissies vandaan. Maar we moeten ons ook beseffen dat er echt een totale systeemverandering nodig is op heel veel fronten. En dat is op het, eigenlijk ons hele economisch systeem. Moet eigenlijk op de kop. We moeten anders gaan bouwen, we moeten anders gaan wonen, we moeten ons anders gaan verplaatsen. En waar we het hier nog niet over hebben gehad, is dat ons hele voedselsysteem bijvoorbeeld voor een kwart bijdraagt aan het hele klimaatprobleem. Maar ook ongelooflijk veel gevolgen ondervindt van klimaatverandering. En onze hele wereldwijde voedselvoorziening. Die draagt dus bij aan het probleem, maar die draagt ook bij aan het verliezen aan biodiversiteit. En klimaatverandering gaat voor veel meer extreme zorgen, zoals heel veel periodes van droogte, maar ook wateroverlast. En daar gaat onze hele voedselproductie ongelooflijk veel gevolgen van ondervinden. En we zullen dus niet alleen moeten kijken en ons alleen moeten focussen op die technische oplossingen die te maken hebben met de energietransitie. Maar we zullen ook echt vooruit moeten kijken naar al die andere zaken waar we die in de wereld spelen, waar klimaatverandering een hele belangrijke rol in speelt.
Ja, meneer Middendorp, u hebt uw hele leven bezig gehouden met al die andere problemen die in de wereld spelen. Ja, landen die elkaar aan willen vallen, landen die zich moeten verdedigen tegen de anderen die zich weer aan moeten vallen. Ziet u dit als een verlengstuk, als u dit allemaal zo hoort, van de taak die u al hebt gehad? Bent u nog steeds generaal, alleen is de vijand iets anders gedefinieerd?
Nou, dat zou je bijna kunnen zeggen, ja. Dat we met z'n allen eigenlijk tegenover een heel nieuw soort vijand staan. En die vijand heet klimaatverandering. En ik vind klimaatverandering de term ook verkeerd. Een hele vriendelijke term eigenlijk. Hè?
Oh ja, hoe moet die zijn dan?
Nou, als ik het vanuit de veiligheidsoptiek bekijk, is meer klimaatontwrichting waar we mee te maken hebben. Het ontwricht maatschappijen, het ontwricht economische systemen en het ontwricht de basisbehoeften van mensen. En ik ben het er helemaal mee eens. Dat gaat niet alleen maar over energietransitie. Energietransitie kan helpen om het probleem niet groter te maken dan het al is. Maar ondertussen leidt klimaatverandering wel tot veel meer waterproblemen. Water is eigenlijk de kern van het probleem. En water leidt ook tot voedseltekorten. Ja. En dat moet je ook in het perspectief zien van een groeiende wereldbevolking. We gaan nog een keertje deze eeuw groeien van 7,5 miljard naar zo'n 11 miljard mensen. Dat is 50% erbij.
Ja, ik heb altijd geleerd dat er nog nooit één demografische voorspelling is uitgekomen. Dus zou het echt zo zijn?
Als we kijken naar de geboortecijfers van nu, de sterftecijfers van nu en de toenemende welvaart, dan kom je op een gemiddeld scenario van zo'n 10, 11 miljard mensen. Ja. Maar dat is hoe dan ook een groei. En dus ook een groeiende vraag. Terwijl ondertussen de aanbodkant van grondstoffen en water afneemt. En dat gat moeten we overbruggen. En daar moeten we heel breed naar oplossingen kijken. Ja.
We komen straks nog even terug op de hele kwestie voedsel. Dat vind ik een hele mooie. Maar eerst deze nog even, heren. Het K-woord is hier nog niet of nauwelijks gevallen. U kijkt allemaal, wat zou ik? Ja, zeg maar.
Klimaat.
Nee. Kernenergie. Ja. En sterker nog, op de agenda bij de voorbereiding van Glasgow mocht dat ook nergens worden opgenomen. Er zijn wel groepjes die onder die 30.000 die er dan toch stiekem over praten. Maar, en ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom. Dus we kunnen het hebben over de bezwaren en de voordelen. Maar waarom, meneer Van Hattem, denkt u dat het niet eens is opgenomen als onderwerp in zo'n conferentie?
Nou, het belangrijkste antwoord is denk ik dat kernenergie geen oplossing is op de korte termijn om onder die 1,5 graad te blijven.
Nee, maar goed, dan zeg je, die data, dat zijn ook maar deadlines. Die kun je best iets verschuiven als je een oog hebt op de oplossing. Je zegt, nou goed, kernenergie, dat is in ontwikkeling, misschien kost iets langer. Nou, dan verleggen we die datum met een paar jaren zo en dan komen we er toch.
Maar dan zitten we al op die 1,5 graad. En daar willen we juist alles op alles zetten om daaronder te blijven. Dus we moeten ervoor zorgen dat we de oplossingen nu in gang zetten die echt bijdragen aan dat Parijsakkoord.
Ja.
En dat is niet kernenergie op korte termijn.
Nee, maar bent u op zichzelf een voor- of een tegenstander, laten we dat ook even duidelijk hebben, van kernenergie?
Nou, ik ben niet zozeer per se een voor- of tegenstander. Maar ik ben wel heel sceptisch over om op grote schaal nu in te zetten op kernenergie. Ja. Omdat ik niet zie dat dat de oplossing is voor het halen van de prijsakkoord.
Meneer Van der Beukel, ik hoorde iemand zeggen, die wist er misschien nog minder van dan ik, maar die zei, als je 4 kerncentrales in Nederland zet, dan is ons hele probleem opgelost. En als je er een 5e bij zet, is ook ons autoverkeerprobleem opgelost. Klopt dat?
Nee, dat klopt niet. Kernenergie is een prachtige techniek, maar met één nadeel. Het heeft een kostenprobleem, althans in de westerse wereld. En het heeft een snelheidsprobleem, dat ben ik echt wel met Tim eens. Dus ik vind dat we, en dat zie ik ook nu in de maatschappij gebeuren, wij voeren een nuchterder discussie over kernenergie. Het is uit de taboesfeer, dat is hartstikke mooi, maar dat kostenprobleem, dat is er echt op de korte termijn. Voor Nederland hoop ik dat Engeland en Frankrijk dat komende 10 jaar van de grond kunnen krijgen met SMR's, small modular reactors. Dat zou mooi zijn. En dat wij over 10 jaar dan in kunnen springen. Zeker in een land met weinig ruimte is kernenergie in principe een mooie oplossing.
Ja. Meneer Middendorf, vorige week ik had het al over Timmermans. Die zei vorige week, een tijd lang was kernenergie voor links was dat een soort vloekwoord. Dus die gebruikte dat te pas en te onpas. En nu is het omgekeerd. Nu heeft rechts het als een soort gouden oplossing. Even fout. Bent u het ermee eens?
Ja, ik weet niet of je dat in politieke hokjes moet duwen.
Ja, het was ook niet echt politiek bedoeld. Maar het was meer een schets van hoe de maatschappij met dit soort dingen omgaat. Ja, en erover denkt. En onder welke invloeden.
Ja, je hebt natuurlijk ook publieke winden die waaien. En die waaien van links naar rechts. En daar moet je niet alleen door laten leiden. Dat is natuurlijk wel van belang. Maar ik denk dat kernenergie best wel eens een belangrijk deel van de oplossing kan zijn op de middellange termijn. Kijk, op de langere termijn moet het natuurlijk helemaal ervan af en moet je naar nog schonere vormen toe. Maar op de korte, en dan praat ik over de komende 20 jaar... We hebben nog massaal kolenreactoren overal staan en die worden alleen maar bijgebouwd. Dus ik denk dat dit wel eens een heel goed alternatief kan zijn. Je zit natuurlijk wel met de investeringskant, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar de technologie ontwikkelt zich. Je krijgt nu ook die kleinere reactoren. En je zou er zelfs aan kunnen denken om een Tata Steel. Zet er een kleinere reactor neer die waterstof produceert. En je kan Tata Steel op een heel andere manier gaan draaien. Die veel schoner is. Ja. Veel schoner dan alles wat we nu aan stroom importeren uit landen. Die dat met kolencentrales produceren.
Dit is Bernard de Wereld live vanaf Lumen. Op de campus van de Wageningen Universiteit. Voor een speciale uitzending over de klimaattop in Glasgow. De gast zijn Tim van Hattem, Tom Middendorp en Jillis van den Beugel. We gaan even kijken naar de twee grote, de grootste misschien, zegt iedereen, veroorzakers van het probleem. China en de Verenigde Staten. Ik ga gewoon even het rijtje af. Meneer Van Hattem, China is niet eens aanwezig. Althans, Xi is er niet. En dat is nu de grootste vervuiler. Kunnen we daar een conclusie aan verbinden? Omdat er zoveel gebeurt in dat land. Ze bouwen elke week een nieuwe kolencentrale, maar ze bouwen ook meer zonnepanelen dan wie dan ook. Hoe moeten we daarnaar kijken?
Ja, ze hebben wel hun belangrijke klimaatminister gestuurd. Dus ze zijn natuurlijk wel aanwezig. Alleen hun hoogste man is er niet.
Nee, die zegt ik reis niet vanwege corona. Kan best zijn dat hij daar gelijk in heeft, hoor. Want hij wil een goed voorbeeld geven.
Kijk, we hebben natuurlijk China keihard nodig om die ook meegaat in de oplossingen. China doet ook heel veel, maar tegelijkertijd aan de andere kant natuurlijk vervuilt ook heel veel. Ja, het is een discutabel signaal, maar goed, ze zijn wel aanwezig.
Oké. Meneer Van den Beukel, hoe kijkt u naar de Chinese rol? Ik stel de vraag maar zo open mogelijk.
Ze doen wel veel, maar ze moeten van heel erg ver komen. Ze hebben 60% van hun energie die ze uit kolen halen. En dat is gewoon ongelooflijk verschrikkelijk veel. Dat is zo gegroeid, zo rond het jaar 2000. Dat heeft klimaatverandering echt toch een beetje in een stroomversnelling gebracht. En dat is een groot probleem, want daar zijn ze niet zo 1, 2, 3 vanaf.
Nee, dat willen ze zeggen dat ze dat wel willen. En ik hoor dan ook verhalen dat zij schonere kolenenergie hebben.
Clean coal, forget it.
Clean coal, is dat een frame, zoals dat tegenwoordig heet?
Ja, een beetje
of fake
wel.
News?
Tuurlijk helpt het. Clean coal is beter dan de kolen die ze nu doen, maar het is nog steeds slecht. Ja. Het is alleen niet meer zo verschrikkelijk slecht als gewone kolen. Ja. Gas helpt meer, maar is ook niet de briljante oplossing.
Nee. Meneer Middendorp, u mag natuurlijk ook even iets over China zeggen, maar ook vanwege uw achtergrond stap ik liever meteen over naar Amerika, wat ook een opmerkelijke rol speelt. Hoe kijkt u naar de rol van Amerika? Biden is er wel. En die deed naar mij iets heel dom, volgens mij iets heel doms, door te zeggen, mijn voorganger is uit dat akkoord gestapt. Dat had hij niet moeten doen. Ik denk altijd, als je politicus bent, moet je op je eigen kracht en niet op de fouten van anderen. Maar oké, los daarvan. Hoe kijkt u naar de rol van Amerika?
Nou, Amerika is daar aanwezig met, ik denk wel, de grootste delegatie van alle landen. Dus er zit nu een enorme drijvende kracht. Wat ik in Amerika zie gebeuren is dat nu echt alle ministeries aan het werk worden gezet om klimaat te mainstreamen in hun beleidsontwikkeling. Ik zie het ook aan de defensiekant. Er zijn vorige week 4 rapporten gepubliceerd van de inlichtingendiensten, van Homeland Defense, van de Pentagon. Over de impact van klimaatverandering. Dus ik zie echt dat alle ministeries het nu serieus oppakken. En wat ik goed vind, is dat ze dat echt in een soort whole of government effort doen. Dus niet heel versnipperd op allerlei functiegebieden, maar daar veel meer gezamenlijkheid in brengen. En dat nu ook aan het doorvertalen zijn naar de uitvoering.
Ja. Nou, dat klinkt in elk geval prettig.
Ja, als we het wel volhouden.
Ja, wel, maar dat geldt bij alles wat we hier nu bespreken eigenlijk voor iedereen. Hè? Ja. Je begint met voornemens en dan misschien met wetten en dan moet je controleren of dat lukt. Ik wil tenslotte met u nog even praten over voedsel. We hebben het er al even over gehad. Er is een gast met wie we net ook in de pauze even hebben gesproken. Die komt uit een agrarische achtergrond. Je hebt heel lang, Nederland is een van de grootste agrarische machten ter wereld. En je hebt de intensieve landbouw en veeteelt. En nou plotseling zeggen we, bij nader inzien hadden we dat misschien niet moeten doen. Is dat niet buitengewoon pijnlijk en moeilijk ook voor bijvoorbeeld boeren, meneer Van Hattem? En hoe moeten ze dat doen? Ik wil u alle drie daar wel even over horen. Maar hoe lossen ze dat op?
Er wordt hier, ook hier in huis, hè, maar eigenlijk in het hele land natuurlijk heel hard nagedacht over het voedselsysteem van de toekomst. Hè. Hoe ziet de landbouw van de toekomst eruit? Niet alleen in Nederland, maar internationaal. En ik denk dat het heel duidelijk is dat, in Nederland hebben we natuurlijk, in 2019 hadden we het eigenlijk alleen nog maar over de stikstofcrisis. Ja. Toen kwam de coronacrisis, maar die stikstofcrisis is nog lang niet opgelost. En dat speelt ook mee. Klimaatverandering speelt ook mee. En het is gewoon heel erg belangrijk dat we nadenken over hoe ziet de toekomst van Nederland eruit. En we hebben daar in Wageningen hartstikke hard zijn we daarover aan het nadenken. Eigenlijk als het over klimaatverandering gaat, dan zeggen we, dan hebben we het vaak over, Nederland staat voor een heel groot deel onder water. Hè. Dat zijn de doemscenario's die we laten zien. En wat er eigenlijk nodig is, wat Nederland keihard nodig heeft, is een lange termijn visie over hoe de toekomst van Nederland eruit ziet. En dat gaat over die zeespiegelstijging, hoe gaan we daarmee om? Dat gaat over het afvoeren en voorkomen van overstroming en afvoeren van al dat water.
En de intensieve landbouw.
En dat gaat natuurlijk over hoe ziet de landbouw van de toekomst eruit. Ja. En dat is heel duidelijk dat we veel meer toegaan naar kringlooplandbouw. Dus andere vormen van landbouw, waarbij we onze plantaardige of onze meest vruchtbare gronden gaan inzetten voor plantaardige voedselproductie. En waarbij we de reststromen vanuit die akkerbouw gaan gebruiken als veevoer voor de veehouderij. Ja, dus kringlopen sluiten. Ja,
meneer Van den Beukel, denkt u dat we gewoon gaan zeggen tegen de boeren, sorry, een aantal van jullie bedrijven moet dicht?
Dat gaan we misschien wel zeggen. Dat is ook al gezegd. En dat is voor die boeren wel eens moeilijk, want die krijgen heel veel over zich heen. Ik hoop dat wij als maatschappij meer gewoon over gaan hebben voor voedsel, wat dan op een milieu- of klimaatvriendelijke manier geteeld wordt.
Gewoon meer betalen.
Ja, meer betalen, meer ervoor over hebben. Want dat prijskaartje hangt erbij. En ik hoop dat van de grond komt. Ja. En verder hoop ik ook dat die boeren een beetje een consistentie van beleid over zich heen krijgen. Want,
dat is waar. Het moet duidelijk worden. Je moet niet heen en weer wieberen van de ene naar de
andere. Ik denk dat het voor boeren, en ik woon op het platteland, dus mijn buren zijn boer. Ja. Is het wel eens moeilijk dat zo snel zo enorm verandert. Dat geeft echt stress als je een heleboel schuld bij de gang hebben.
Laatste woord aan u, meneer Middendorp, over deze kwestie. Hoe kijkt u aan naar, want ook dat is voor iemand die met een defensieachtergrond wel een uitdaging, denk ik. Hoe los je zoiets op? Je hebt een probleem, dat heb je hebt ontzettend je best gedaan om het zo te maken als het is. En bij nader inzien denk je, het moet toch veranderen.
Nou ja, kijk, we hebben hier een parel, hè, in Wageningen. Ja. Ik denk wereldwijd een leading instituut is op het gebied van voedsel. Nederland is een van de grootste voedselproducenten ter wereld. En dat gaan we nu de nek omdraaien voor een belangrijk deel. Dus ik vraag me af, zijn we wel goed bezig? En moet je niet samen veel meer gaan kijken, sowieso, hoe kan ik die boer veel meer circulair gaan maken en helpen om klimaatneutraler te worden? Maar ondertussen hebben die boeren ook keihard nodig om een voedselprobleem te helpen oplossen wat er wereldwijd is. En daar hebben we ook de nieuwe technologieën voor nodig. We moeten echt naar hele andere concepten van voedselproductie, want de bebouwbare grond in de wereld neemt af, terwijl de wereldbevolking toeneemt. Dat betekent dat je het niet meer op de traditionele manier kan doen. Nee. Daar hebben we Wageningen heel hard voor nodig.
Ja, en ze doen hun best. We zijn ook heel fijn, heel blij dat we hier hebben mogen zijn op deze echt wel heel bijzondere plaats. Dank Tom Middendorp, voorzitter van de Internationale Militaire Commissie voor Klimaat en Veiligheid en voormalig commandant der strijdkrachten. Jilles van der Beugel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Tim van Hattem, programmaleider Klimaat hier aan Wageningen University. Heel hartelijk dank nogmaals. Fijn dat we bij u mochten zijn op deze hele bijzondere plek. Dit was BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.